Allemaal goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst van Evangeliegemeente De Oase in de Torenlaan 38 Zeist. Wij openen met het aansteken van de paaskaas. Ooit in het verleden, toen er nog geen elektrisch licht was, was de kaas nodig zodat de voorlezer de schrift kon zien om het voor te lezen. Dat is nu niet nodig, want we hebben lichtmogelijkheden te over, zeker in deze ruimte. Maar nu, als we kijken naar het flikkerende lichtje, dan in de helderheid daarvan kunnen we beseffen dat Jezus gezegd heeft, ik ben het licht voor de wereld. En in de waarheid die over hem gaat, de Zoon van God, de Schepper, de Verlosser, zien wij de dingen op hun plek. Dan begrijpen we het kwaad dat er is, maar ook dat God op de troon zit en het goede zal overwinnen. Mag ik u voorgaan in gebed. Vader in de hemel, dank u wel dat we hier bij elkaar mogen zijn. En we komen bij elkaar in de naam van onze Heer Jezus Christus. En voor alles bidden we en vragen we om de komst, de hulp van uw Heilige Geest. Doe ons herleven door uw geest en door uw woord. En aanvaard ook onze lofprijs en aanbidding. En we komen ook tot u met de noden die we hebben, die we zien. En die zijn individueel, maar ook gezamenlijk. Ons land bidden voor een nieuwe regering die zinnige dingen doet. Bidden voor processen van vrede, waar nu oorlog is. En uw hulp en bijstand voor degenen die verdrukt worden. En help ons om te zien wat we kunnen. En wanneer we niet veel kunnen of helemaal niets, dat we toch kunnen bidden. Amen. Dit is vandaag Eeuwigheidszondag. Dat is de zondag voor Advent. En dan staan we stil bij degenen die ons voorgegaan zijn in het afgelopen jaar. Het goede nieuws is dat van de gemeente zelf is niemand overleden. En ook in de kring om de gemeente is dat ook niet het geval. Maar er zijn wel familieleden overleden en daar gaan we bij stilstaan. Het verlies van een geliefde is, ook als die bij de Heer is, toch een gemis. Want er is een leegte die achterblijft en herinneringen. En we, zeker het eerste jaar is dat natuurlijk wel heel dringend. Nu, we hebben twee familieleden van Marianne Logges. Jozef Jacobs, overleden 4 januari 2023. En hij was 91 jaar oud. En ook Ingrid Groenenberg Logges. Die is overleden op 20 september 2023 en zij was 51 jaar oud. We luisteren nu naar de prediking met als titel Wat een stoet.
Vanmorgen wilde ik een paar gedachten met jullie delen uit Hebreeën 11. Dat hebben we wel eens eerder gedaan. Maar ik ben de laatste tijd weer echt ook bij dit hoofdstuk bepaald. En ik heb de titel zelf bedacht, dat staat niet in de Bijbel. Wat een stoet mensen. Een optocht zou je kunnen zeggen. Als je Hebreeën 11 leest, dan lees je over allemaal mensen die allemaal op weg waren naar de eeuwige stad. En daarom heb ik het genoemd Wat een stoet. We lezen een paar versen uit Hebreeën 11 en daarna ga ik er kort iets van zeggen. Hebreeën 11 en John, jij zou het lezen.
Ik lees de eerste twee versen uit Hebreeën 11. Er staat boven voorbeeldig geloof. Geloof is de zekerheid dat alles waarop wij hopen werkelijkheid wordt. Het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien. Om hun geloof werden de mensen uit vroeger tijd geprezen. Door geloof komen we tot het inzicht dat het heelal door het woord van God geordend is, dat dus het zichtbare is ontstaan uit het niet zichtbare. Vanaf vers 7, door zijn geloof bouwde Noach, toen God hem een aanwijzing had gegeven over wat er stond te gebeuren, maar nog voor niemand zichtbaar was, vol ontzag een ark om zijn familie te redden. Zo veroordeelde hij de wereld
en viel de gerechtigheid die voortkomt uit geloof hem als erfenis ten deel. Door zijn geloof ging Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam op weg naar een plaats die hij als erfenis zou ontvangen, en hij ging op weg zonder te weten waarheen. Door zijn geloof trok hij naar het land dat hem beloofd was, maar hem nog niet toebehoorde. Samen met Isaac en Jacob, mede-erfgenamen van de belofte, woonde hij daar in tenten, omdat hij uitzag naar de stad met fundamenten, door God zelf ontworpen en gebouwd. Dan vers 13. Zij allen zijn in geloof gestorven. Wat hun beloofd was, hebben ze geen werkelijkheid zien worden. Ze hebben slechts een glimp ervan begroet en ze zeiden van zichzelf dat zij op aarde leefden als vreemdelingen en gasten. Door zo te spreken, lieten ze blijken op doorreis te zijn naar een vaderland. Maar daarmee bedoelden ze niet het vaderland waaruit ze weggetrokken waren. Anders waren ze daarheen wel teruggekeerd. Nee, ze keken rijkhanselend uit naar een beter vaderland, het hemelse. En daarom schaamt God zich er niet voor hun God genoemd te worden. En heeft hij voor hen een stad gereed gemaakt. Dan vanaf vers 23. Door hun geloof konden Mozes' ouders hem na zijn geboorte 3 maanden verborgen houden. Ze zagen dat het een mooi kind was en waren niet bang voor het bevel van de koning. Door zijn geloof weigerde Mozes, toen hij volwassen werd, aangesproken te worden als zoon van een dochter van de farao. Liever werd hij even slecht behandeld als het volk van God dan dat hij vluchtig voordeel had bij de zonde. Omdat hij uitzag naar de beloning, waardeerde hij de smaad van Christus hoger dan de schatten van Egypte. Door zijn geloof verliet hij Egypte, zonder angst voor de woede van de koning. Hij volhardde, als zag hij de onzienlijke. En dan 34a. Ze ontkwamen aan vuur, de laaiende de kracht ontnamen. En dan de laatste versen, 39. Al deze mensen die van oudsher om hun geloof geprezen worden, hebben de belofte niet in vervulling zien gaan, omdat God voor ons iets beters had voorzien en hij hen niet zonder ons de volmaaktheid wilde laten bereiken.
We lezen dit hoofdstuk vaak, en dat is ook goed, als een geloofshoofdstuk. En zo lees ik het ook graag. Als ik iets wil weten over wat is geloof, hoe werkt geloof, dan lees ik vaak Hebreeën 11. Het is een hoofdstuk over geloof, maar ik betrek het ook op deze dag dat we denken aan mensen die ons zijn voorgegaan. Mensen die kort geleden gestorven zijn en ons zijn voorgegaan. En mensen die lang geleden zijn gestorven, de helden uit het Oude Testament. In onze tijd komen we nogal eens mensen tegen die zeggen, ja, knip van de vinger, geloven, belijden en het zal gebeuren. De werkelijkheid is dat op die manier niet altijd onze gebeden beantwoord worden. Zo het geloof beleven als een druk op de knop en dan krijg je wat je wil. Zoals een automaat. Oh, ik wil die reep en ik wil dat blikje drinken. Muntje erin, druk op de knop en het komt eruit. Zo is het geloof in God niet. En als dan er geen antwoord is of een ander soort antwoord, ja, dan zitten we met vragen en er zijn ook altijd mensen om ons heen die wel weten waarom het niet gelukt is. Alsof het een soort formule is en als je die nou maar hanteert, dan komt het goed. Waarom zijn er onverhoorde gebeden? En daar worstelen we allemaal mee. Dat dingen die we graag anders zouden zien en opgelost zien, dat dat niet altijd gebeurt, op onze tijd zeker niet. En ook niet op onze manier van verwachten. Onbegrijpelijke situaties, daar worden we mee geconfronteerd in de wereld. Waarom? Waarom? We dachten dat we eindelijk een wereld van vrede hadden. Dus niet. We dachten eindelijk dat we in ons eigen land weer in stabiel vaarwater terecht zouden komen. Maar nee, een verkiezingsuitslag gooit alles om. Waarom? En dan kijk ik naar een ander, sommige mensen doen dat. Nou, met die gaat het voorspoedig. En waarom heb ik zoveel tegenslag? En dan is het gewoon goed om de Bijbel te pakken en te lezen wat de Bijbel ons leert over geloven en hoe je dat moet doen. En vanmorgen concentreren we ons even op Hebreeën 11. Er staan natuurlijk meer teksten over geloven, ook in het Nieuwe Testament. Maar Hebreeën 11, ja, die komt uit het Nieuwe Testament, maar ik bedoel, de voorbeelden komen uit het Oude Testament. En ik vind het fijn om van deze mensen te leren. En John heeft een paar teksten voorgelezen. We kunnen niet al die personen gaan behandelen. Wat een stoet, zou ik zeggen. Wat een stoet. Maar we kunnen ze niet allemaal even op zondagmorgen in een korte boodschap weergeven. Maar als we de teksten goed lezen, dan zien we dat in Hebreeën 11 er heel veel nadruk ligt op vertrouwen. Geloven is vertrouwen. Vers 7 hebben we gelezen. Door zijn geloof bouwde Noach, toen God hem een aanwijzing had gegeven over wat er stond te gebeuren, maar nog voor niemand zichtbaar was, een ark om zijn familie te redden. Dus Noach wordt ons als voorbeeld gegeven van iemand die vertrouwde. God zei: bouw een ark. Er was nog niets te zien van regen. En toch in geloof, en geloof betekent dan in vertrouwen, dat God het wel weet en dat God het wel zal uitwerken, bouwde hij die ark. In vers 8 lazen we over Abraham. Abraham, die werd door God geroepen om op weg te gaan. Maar meestal, als je op weg gaat, weet je waar je naartoe gaat. En zeker de opdrachtgever, die zegt, je moet daar en daar naartoe. Zorg dat je daar aankomt. Maar Abraham moest op weg gaan zonder te weten waarheen. Zonder te weten waarheen. En dan in vers 13 hadden we een soort samenvatting van die mensen die daarvoor genoemd worden. Nogmaals, ik ga ze niet allemaal opnoemen en al die verhalen erbij halen. Ik zou u aanraden, doe het. Lees Hebreeën 11 en zoek het gedeelte op in het Oude Testament. Maar de conclusie van de eerste 12 versen is: wat beloofd was, dan zouden we dat graag willen aanvullen, dat is gebeurd. Nee, wat beloofd was, hebben ze geen werkelijkheid zien worden. Ze hebben slechts een glimp ervan begroet. Deze mensen, deze geloofshelden, hebben alleen maar een glimp gezien. Ze hebben de belofte niet in vervulling zien gaan. Abraham ging op reis. Noach bouwde zijn ark. Er staat iets aan te komen, maar wat en hoe dat zal gaan, dat hebben ze niet meegemaakt. Natuurlijk, Noach heeft de zondvloed meegemaakt en Abraham heeft meegemaakt dat hij ergens aangekomen is. Maar wat nou precies Gods bedoeling was, dat hebben ze niet begrepen. Ze zagen, en dit vind ik zo'n mooi woord, de vervulling van verre. Van verre. Het staat eraan te komen. Eens zal gebeuren wat God beloofd heeft. Maar het is nog wel ver weg. Ik zie er nog niet veel van. Ook wel herkenbaar soms in je eigen leven. Dat je iets verwacht, iets hoopt. Ja, misschien van verre. En wat kun je dan alleen maar doen? Vertrouwen op God. Ik ontdekte ook in het lezen van Hebreeën 11 dat het niet alleen gaat over vertrouwen bij deze geloofshelden, maar ook over moed. Zij durfden. Niet overmoed, ik doe alles wel en ik doe het wel en het lukt me wel. Nee, ik ben misschien bang of onzeker, maar als God de weg zo leidt en als hij dat van mij verwacht, moet Noach hebben gedacht, moet Abraham hebben gedacht, en ik noem er nog een paar, dan is er moed voor nodig om dat bevel te volgen, ook al zie je niks. Moed. En voor mij staat moed tegenover angst. We zijn allemaal op zijn tijd bang. Maar de enige manier om van de angst af te komen is te vertrouwen. God gaat het uitwerken. Ik weet niet hoe. Ik hoorde dat vanmorgen ook in de gebeden. Mooi. We weten niet hoe het zal gaan. Maar we vertrouwen hem. En hij geeft dan moed om door te gaan, omdat je weet, de wereld is in zijn hand. En ik ben ook in zijn hand, en jullie ook. Wat een heerlijke zekerheid. We hebben ook het vers gelezen over de ouders van Mozes. Mozes was een baby en had eigenlijk in de Nijl geworpen moeten worden en verdronken moeten zijn. Maar de ouders van Mozes hadden moed. Moed om het bevel van de farao te weerstaan. En toen Mozes opgroeide, werd hij zich ook langzamerhand bewust van zijn roeping. Zijn roeping om terug te gaan naar zijn eigen volk. Hij was opgegroeid aan het hof van de farao. Maar het groeide in hem dat verlangen terug te gaan naar zijn eigen volk. Dat onderdrukt werd door de farao. Ja, daar kun je heel bang voor zijn. Hoe zou ik het overleven, moet Mozes gedacht hebben. En we kennen ook uit de Bijbel een conversatie tussen God en Mozes, waaruit blijkt dat Mozes bang is. Dat hij het liever niet wil doen. Dat hij voor terugdeinst. En uiteindelijk zegt God, neem je broer Aaron maar mee. En ik ga met jullie mee, maar volvoer die opdracht. En de Hebreeën schrijver maakt het eigenlijk tot een mooie conclusie. Hij volhardde, zonder angst voor de woede van de koning, de farao, als ziende de onzienlijke. Dat vind ik ook zo'n bemoediging. Mozes durfde toch verder te gaan, ondanks zijn gebibber. Hij durfde verder te gaan, want hij zag de onzienlijke. O Heer, laat mij u zien. Ook als ik met mijn natuurlijke ogen u niet kan zien. Nog twee voorbeelden, of eigenlijk één. In vers 34a, dat is een beetje een moeilijk vers, omdat het zomaar ineens ertussen invalt. Daar staat geschreven over vuur, dat zijn kracht ontnomen werd. Het vuur moest zich terugtrekken. En daar staat geen naam bij, maar als we het Oude Testament lezen, dan weten we waar het over gaat. De vrienden van Daniël, die weigeren te buigen voor het beeld van Nebukadnezar. En de straf is in de brandende oven. Nu wij weten hoe het is afgelopen. Want ze werden in de oven gegooid. De dienaren die het deden, die verbrandden. Maar deze drie vrienden van Daniël bleven overeind. En kregen zelfs gezelschap van een engel van de Heer. Maar wat mij altijd het meeste raakt in het verhaal van Daniël is dat de vrienden van Daniël tegen Nebukadnezar zeiden, ook al redt God ons niet, wij zullen uw goden niet vereren, nog buigen voor het gouden beeld dat u hebt opgericht. Wij weten dat het goed is afgelopen. Zij werden weer vrijgelaten uit de oven. Een bijna onmogelijk wonder, maar het is gebeurd. Maar zij wisten niet hoe het af zou lopen. En zij zeiden, ook al redt God ons niet, Wij willen uw goden niet vereren. Als we praten over moed, dan denk ik, dit zijn mensen die moed hadden. Die de moed hadden om niet te buigen voor het beeld van Nebukadnezar. Ik heb even, dus eigenlijk even een klein uitstapje, een lijstje gemaakt van dingen waarvan wij kunnen denken, moed heb ik nodig, moed, moed. En ik heb een paar punten opgeschreven en misschien kan u die nog aanvullen. Want er zijn dingen in ons leven die durven we niet, die durven we niet zo goed. Dan hebben wij moed nodig. En als we de verhalen van Hebreeën 11 in het Oude Testament teruglezen, zien wij mensen die moedig waren, die het durfden met God. Ik ga er vlug doorheen. Het is niet een Bijbelstudie als zodanig. Het is een opsomming van dingen waar ik aan dacht. En misschien denkt u, ja, ik moet hier nog aan denken. Nou, dan mag u het zeker strakjes zeggen. Moed om de waarheid van ons leven onder ogen te zien. Er zijn altijd mensen die blijven dingen ontkennen die in hun leven niet goed zijn gelopen of nu niet goed zijn. En die praten er overheen. Maar als je de weg met God gaat, dan mag je de dingen onder ogen zien en benoemen. Soms is het nodig om te zien, ik heb een beetje de schijn opgehouden. Ik heb een beetje gedaan alsof. En dat is niet goed. Ik moet moedig zijn en zeggen, zo en zo is het gebeurd. Zo en zo zit ik in elkaar. Moed om keuzes te maken, maar niet vanuit imitatie of jaloezie. Ik wil zo zijn als de ander. En hoeveel mensen hebben dat verlangen niet? Ik zou wel willen zijn als zij. Ik zou wel willen zijn als hij. Kritiek. Kunnen we daarmee omgaan? Of hebben we soms ook moed nodig om te denken, wat die persoon zei is waar. Niet, het is niet altijd waar, maar soms is het waar. En dan is het goed om naar binnen te kijken. Soms moet je iets doen, een brief schrijven of de telefoon pakken en een spijtbetuiging uiten of om vergeving vragen. Ik denk aan Marga's verhaal, die heeft dat toen ook zo mooi geïllustreerd, dat je dan toch de moed hebt om naar iemand toe te gaan, om vergeving te vragen, te belijden wat jouw aandeel is. Zoveel zaken waar we moed voor nodig hebben. Moed om keuzes te maken die het goede beogen voor de naaste en voor onszelf. Soms moet je hulp inroepen. En sommige mensen zeggen, ik vraag niet om hulp, ik doe het alleen, ik kan het alleen. Je hebt ook moed nodig om soms te zeggen, help. Moed om ons eigen leven op orde te brengen. Wat is belangrijk? Wat zijn onze prioriteiten? En ik heb deze ook toegevoegd. Als we ouder worden, dan is het soms moeilijker met onze beperkingen om toch te volharden. En het leven te omarmen. En zoals Paulus zegt, wij verliezen de moed niet. Dat bid ik jullie allemaal toe. Moed om het leven te gaan zoals God het voor jou met jouw persoonlijkheid heeft bedoeld. Jij bent niet mij, ik ben niet Marianne. We zijn allemaal verschillend. Maar leef je leven in overeenstemming met wat God bedoeld heeft. Voor jouw leven. Met jouw unieke persoonlijkheid. En dan heb ik altijd dat voorbeeld van Rabbi Susha. Ik heb het vast wel eens eerder verteld. Maar het blijft mij aanspreken. Rabbi Susha was een Joodse rabbi. En hij lag op zijn sterfbed. En medegelovigen kwamen bij hem. En ze zeiden, Rabbi Susha, je gaat binnenkort sterven. En dan sta je voor de troon van de Almachtige. Ben jij niet bang dat de Almachtige zal vragen, hey, Susha, waarom lijk je niet een beetje meer op Mozes? Waarom lijk je niet een beetje meer op Elia? je leven is voorbij. En dan zegt Susha, nee, daar ben ik helemaal niet bang voor. Want als ik voor de troon van de Almachtige kom, dan vraagt hij aan mij, ben jij wel Rabbi Susha geweest? Ben jij geweest die ik in gedachten had, zegt God, toen ik jou schiep? Je hoeft niet iemand anders te zijn. Jij mag zijn wie je zijn, jij mag zijn wie je bent. Heb de moed om jezelf te zijn. Nu, nogmaals, lees het hele hoofdstuk nog eens. Soms heb je tijd om nog de oude verhalen erbij te halen. Het zijn allemaal verhalen niet van volmaakte mensen. En ook niet van mensen die nooit twijfelden of nooit iets verkeerds hebben gedaan, nee. Maar toch waren ze een voorbeeld voor ons in vertrouwen. Ik vertrouw u, Heer. In moed. Ik durf, Heer, met u. En wij volgen hen na in dat geloof. We zijn dankbaar voor wie die oude helden waren. Dat de verhalen gebleven zijn in de Bijbel. Ik lees ook graag, en sommigen van jullie doen dat ook, zendingsverhalen. Mensen die ervoor stonden, die moed hadden. Sommigen hebben een geweldige bediening gehad. Anderen zijn ook jong gestorven of hebben hele zware dingen meegemaakt. Maar ze bleven staan, trouw in het vertrouwen, met moed. En daar word je blij van zulke mensen. En als we dan heel even denken aan onze eigen kring van geliefden. Marianne heeft twee mensen uit haar naaste familie kort geleden verloren. En van de een zei ze, die heeft veel invloed op mijn leven gehad. Prachtig. En als jullie denken aan mensen die vooruit zijn gegaan, ouders of familie of vrienden of broeders en zusters of zendelingen, wat mogen we dankbaar zijn voor dat wat ze ons nalieten. En ik hoop dat ze allemaal voor ons een voorbeeld waren. En dan zeg je dank u, Heer, dat die persoon in mijn leven was. En dat die voor mij een voorbeeld mocht zijn. Een voorbeeld in vertrouwen, een voorbeeld in moed. Ja, en gaat het dan alleen over die mensen van vroeger uit de Bijbel? Of gaat het alleen over die mensen die ons zijn voorgegaan? Nee, het gaat ook over ons. Wij hebben ook keuzes te maken. Wij moeten geloven, vertrouwen, moed hebben om te veranderen, om actie te ondernemen, om de weg te gaan die God wijst. Wat ik zo mooi vind van Hebreeën 11, is dat die mensen worden genoemd, en die kan je elk jaar lezen en blij van worden, maar ze staan niet los van die mensen daar. En ze staan ook niet los van ons, want we horen allemaal bij elkaar. En dan nog even iets over vers 39 en 40. Het is niet zo makkelijk vers, maar hoe vaker je het leest, hoe meer blij je ervan wordt. Aan het einde van het hoofdstuk zegt de Hebreeën schrijver, al deze mensen, die stoet, hè, al deze mensen, zij hebben de belofte niet in vervulling zien gaan. Omdat God voor ons en de lezers van de Hebreeënbrief iets beters had voorzien. En hij hen niet zonder ons de volmaaktheid wilde laten bereiken. En ik leg het een beetje in mijn eigen woorden uit. Omdat ik zelf die tekst ook een aantal keren moest lezen voordat ik hem begreep. Al die mensen hebben de belofte niet in vervulling zien gaan, alleen van verre of alleen een glimp. Maar dat waarop ze hoopten, de onzienlijke, de stad die nog komen gaat, ze hebben het niet gezien. Waarom niet? God, waarom bent u daar niet gestopt in de geschiedenis? En waarom hebt u die mensen nou niet gegeven waar ze op hoopten, waar ze naar verlangden? En dan zegt de Hebreeënschrijver deze moeilijke woorden, maar als je het een paar keer leest, begin je te begrijpen. God had voor ons en voor de lezers iets beters voorzien. Als God gestopt was bij Noach, als God gestopt was bij Mozes of bij Daniel, dan was het klaar. Dan was de geschiedenis klaar. Nee, God had een groter plan waar hij ons allemaal in wilde betrekken. Want hij wilde niet dat die mensen het zouden krijgen en dat wij als arme, verweesde kinderen achter zouden blijven. Wij hebben niks. Nee, God heeft gewacht. Gewacht en gewacht en gewacht. Totdat hij Jezus zond. En Jezus gaf en geeft de oplossing voor ons allemaal. Dus die mensen hebben het nog niet bereikt. Jammer voor hun, maar ze hadden wel geloof en vertrouwen dat het goed zou komen. Maar God liet hun nog, ja, in een staat van, je hebt het nog niet helemaal gezien, maar het komt nog wel. Omdat hij nog heel veel meer mensen wilde redden. Door de eeuwen heen en ook wij. Anders hadden wij er niet bij gehoord. Dan was de geschiedenis daar gestopt. Maar God zei, die mensen in Zeist en omgeving, die mensen uit de vorige eeuw, ik wil ze allemaal nog redden. Ze horen er allemaal nog bij. Hij wilde wel bij die volmaaktheid komen, God zelf, maar met zoveel mogelijk mensen erbij, zoveel mogelijk. En dit vers zegt, hey, jullie horen erbij, je mag daar ook komen. Je mag ook bij die volmaaktheid komen. Misschien gebeurt het in ons leven, maar misschien ook niet. Maar God volvoert zijn plan. Anderen zijn ons voorgegaan, familieleden, bekende gemeenteleden. Mensen van ver weg, die we meestal niet goed kennen. En we zijn dankbaar. Als je terugdenkt aan mensen die je voor zijn gegaan, is er dankbaarheid. En mijn uitnodiging van vanmorgen is, laten we aansluiten bij die stoet. Die stoet van helden die ons voor zijn gegaan uit de Bijbel, uit de kerkgeschiedenis, uit de zendingsgeschiedenis, uit onze tijd. Laten we aansluiten. En als ik dan aan de kant sta, dan denk ik, wat een stoet. Wat een stoet van mensen. Ze zijn voorbeelden in onze werkelijkheid. En we hebben die voorbeelden nodig. Want soms raak je ontmoedigd door alle situaties en soms in je eigen leven, in Nederland, in de wereld. Heer, hoe moet het? Hoe moeten we verder? En dan mogen we ons vasthouden aan die woorden. Vertrouwen en moed. Ons leven is in zijn hand. Amen. Heer, geef ons moed, geef ons vertrouwen. In al die situaties waar het op dit moment nodig is. We mogen ons optrekken aan de figuren in de Bijbel. Ze waren niet volmaakt, maar ze durfden u te vertrouwen. En anderen in ons leven die ons zijn voorgegaan. We willen ons spiegelen aan hen. Ook zij waren zeker niet volmaakt, maar ze zijn wel een voorbeeld voor ons geweest in veel opzichten. Help ons om ons te voegen in de stoet en mee te gaan totdat wij zijn in die stad waar u ons bedoeld hebt in de eeuwigheid. Zo gaat u met ons mee, ook deze week. Ieder in zijn eigen situaties. Ga met ons mee en geef ons vertrouwen en moed. In Jezus' naam. Amen. Amen. Zo mogen we deze week ingaan. Hij laat niet los. U mag staan en u mag zitten wat u wil. Ik geef u graag een zegen mee. U gaat mee, Heer, dank u wel. De liefde van God en de genade van de Heer Jezus en de gemeenschap met de Heilige Geest, zij met jullie allemaal. Amen. Amen. Hij laat niet los.